vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 2, of 5, sorry. Romeinen hoofdstuk 5. We bevinden ons momenteel in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil het laatste gedeelte van vers 2 met jullie behandelen, maar laten we vers 1 tot en met 11 lezen, bidden en dan vervolgens samen de tekst in. Paulus schrijft in Romeinen 5 vanaf vers 1, schrijft hij als volgt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Laten we bidden. Vader, het is een zalig woord, Heer. Heer, u geeft ons zoveel zekerheden in dit gedeelte, Heer. We bidden ook, Heer, dat deze woorden onze harten zullen versterken. Dat ze onze harten vast zullen maken. En dat Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Heer, we danken u, Heer, voor de zegen van uw woord. En dat we met zo'n vrijheid, Heer, uw woord kunnen openen. En zo systematisch door uw woord heen kunnen gaan. We bidden, Heer, dat we die niet voor lief zullen nemen, Heer. En dat we echt met een dankbaar hart dit zullen blijven lezen, dit zullen blijven studeren. Zullen inzien, Heer, wat voor voorrecht dit is. En ook zullen blijven beseffen, Heer, dat u ons dit hebt gegeven. Dat het ons, Heer, toerust en bekwaam maakt voor elk goed werk, Heer, wat u voor ons hebt voorbereid, Heer. We danken u, we loven u. We bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week hebben we het eerste gedeelte van vers 2 behandeld. En namelijk, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. We hebben gezien dat elke zegening die voortvloeit uit onze rechtvaardiging, ons uitsluitend bereikt door hem. Dus door de Heere Jezus Christus. En zo schrijft Paulus bijvoorbeeld aan de Efeziërs dat God de Vader ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ja, dat is wat we lezen in vers 3 van Efeze 1. Ik heb hem in Efeze 1 vers 3 schrijft Paulus als volgt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, mogen het zo zijn dat wanneer we deze dingen lezen of wanneer we dit gepredikt horen, dat we vol dankbaarheid en ontzag zijn van onze Heere Jezus Christus. Het is door hem. Door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we hebben gezien wat Paulus daarmee bedoelde. De taal die Paulus gebruikt schetst een beeld van iemand die onwaardig is om de troonzaal in te gaan, maar die door een hooggeëerd persoon wordt binnengeleid en voorgesteld aan de koning. Dat is het beeld. We hebben toegang verkregen tot de genade waarin we staan. En ik zei al, in het Grieks is dit geschreven in de voltooide tijd. Dit duidt op een positie van zekerheid en stabiliteit. Waarom? omdat het verkregen is in en door Christus en geschonken is uit Gods overvloedige genade. Dus het rust niet op onze prestaties, maar op Gods onverdiende gunst. We staan als kinderen van God op vaste grond. En we hebben ook stilgestaan bij de implicaties hiervan, namelijk dat deze positie van genade waarin we staan, ons hele leven met God hoort te transformeren. Het hoort ons gebed te veranderen, het hoort onze omgang met Gods woord te veranderen, het hoort ook onze onderlinge fellowship, onze gemeenschap met elkaar te veranderen, en het hoort ook onze kijk op lijden, op verdrukking te veranderen. Nou, daar gaan we volgende week, zo de Heere wil, en mijn leven bij stilstaan. Nou, Paulus is nog niet klaar met het beschrijven van de zekerheden die voortvloeien uit onze rechtvaardiging. In datzelfde vers, dus in vers 2, voegt hij een derde en glorieuze realiteit toe. We lezen het vers weer. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En dan het gedeelte wat we vandaag gaan behandelen. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus nadat Paulus duidelijk heeft gemaakt dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En nadat hij heeft uitgelegd dat we vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus. Nadat hij duidelijk heeft gemaakt dat we door Christus de toegang hebben verkregen tot de genade waarin we staan door het geloof, maakt hij duidelijk dat wij, dus wij christenen, wij kinderen van God, roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, wat betekent het roemen? Laten we daarmee beginnen. Nou, als het goed is, herinneren we ons dat we in Romeinen 3 kort hebben stilgestaan bij roemen. Maar toen in het feit dat de roem was uitgesloten. We hebben vooral stilgestaan bij hoe Paulus het in een negatieve zin gebruikte. Nu leert Paulus ons dat we roemen. Dus we moeten weten wat hij hiermee bedoelt. Nou, het Griekse woord dat Paulus gebruikt betekent meer dan simpelweg blij zijn of hopen. Het duidt op juichen, zich beroemen op, je trots en je glorie vinden in en met een hoog vertrouwen spreken over iets. Dat is waar dit over gaat. Het is de uiting van waar je je ultieme zekerheid, je waarde en je identiteit in vindt. Nou, in het denken van Paulus zijn er twee soorten roemen. En het verschil zit niet in de handeling van het roemen zelf, maar in het object ervan. Dus de grond waarop de roem rust. Dus waar of in wie je roem, dat bepaalt of het roemen positief of negatief is. Nou, je hebt aan de ene kant de uitgesloten roem, dat is de mensgerichte roem, die is negatief. Dit is de roem waar Paulus het over had in Romeinen 3, 27, waar hij vraagt, waar is dan de roem? En dan zegt hij is uitgesloten. Die roem was gebaseerd op menselijke prestatie. Het was roemen in etnische afkomst. Wij zijn kinderen van Abraham, dus voor de Joden. Je morele inspanning. Ik houd mij aan de wet om gerechtvaardigd te worden. Of je religieuze status, de besnijdenis. Nou, Paulus sluit deze vorm van roemen uit, omdat hij in de voorgaande hoofdstukken heeft bewezen dat al deze dingen volstrekt waardeloos zijn om een mens te rechtvaardigen voor God. Dit was ook zijn getuigenis over zichzelf. Jullie kennen het volgende gedeelte wat we lezen in Filippenzen 3, vers 4 tot en met 7. Hij zegt, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. En dan schrijft hij, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus naar het vlees, naar de mens, roemde Paulus, maar hij zag dat het schade was. Hij gaat verder te schrijven en dan schrijft hij zelfs vuiligheid. En het gaat dan niet zozeer om het roemen, maar nogmaals, het gaat om het object waarin geroemd wordt. Nou, de roem die Paulus nu in hoofdstuk 5 introduceert, is van een compleet andere orde. De handeling is hetzelfde, een diepe, zekere, uitgesproken vreugde, maar het object van roem is niet hetzelfde. We roemen niet langer in onszelf, maar in iets en iemand wat volledig buiten ons is. De roem van de christen is altijd geworteld in wat God heeft gedaan, in wat God doet en in wat God beloofd heeft nog te gaan doen. De roem van de discipel is een God-gecentreerde roem. En dit, broeders en zusters, is het enige soort roem dat de schrift, dat God ook toelaat. De profeet Jeremia, deze hebben we vaker geciteerd, die schreef ook al in Jeremia 9, vers 23 en 24. Zo zegt de Heere, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Dat soort roem is roem wat toegestaan is. Paulus vat het als volgt samen in Galaten 6 vers 14. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus de context is belangrijk. In vers 13 maakt Paulus duidelijk dat degenen die de besnijdenis benadrukken niet werkelijk de wet onderhouden. Toch willen zij dat de Galaten besneden worden, dat de heidenen besneden worden, schrijft hij, opdat de mensen die dat willen, de Joden, zich kunnen beroemen op hun vlees. Hun motief is hun eigen roem gebaseerd op wat zichtbaar is bij anderen. En dan zie je wat hij schrijft in vers 14 over waarin hij zal roemen. En let op hoe sterk hij het benadrukt. Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Hij stelt daar het kruis tegenover menselijke roem. Paulus wijst elke vorm van roem op mensenwerk radicaal af. Alles. Voor hem is het kruis het enige waarin hij roemt. Door dat kruis is de wereld voor hem gekruisigd. En hij zelf is voor de wereld gekruisigd. Hij leeft niet meer in dienst van de verwachting van de wereld. En je ziet dus deze manier van roemen is God gecentreerd. Het is gebaseerd, het draait om wat Christus heeft gedaan. Niet om wat mensen presteren of uiterlijk vertoon. Dus wat bedoelt Paulus met roemen in Romeinen 5 vers 2? Wat is de definitie dus? Het gaat om een diepe vaste vreugde in wat God gedaan heeft, doet en wat hij beloofd heeft te doen. Het juichen daarin. Het is het bewust en overtuigd richten van je vertrouwen, je identiteit, je blijdschap op de belofte van God. En in dit geval de hoop op de heerlijkheid van God. Dus roemen betekent hier leven met zekerheid, verwachting en vreugde op basis van Gods genade. En nogmaals, deze roem is geworteld in Christus. Nou, Paulus schrijft dat we ergens inroemen. Hij schrijft in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat bedoelt Paulus met hoop? Nou, het Griekse woord wat hij hier gebruikt, om dit goed te begrijpen, moeten we eerst vaststellen wat Bijbelse hoop niet is. Omdat onze moderne, alledaagse opvatting van hoop de Bijbelse betekenis volledig heeft uitgehold. In veel kerken en in ons dagelijks taalgebruik wordt hoop benaderd als wensdenken. Het is een verlangen naar een positieve uitkomst, maar met een ingebouwde onzekerheid. Ik hoop dat het morgen niet regent. Ik hoop dat ik slaag voor mijn examen. Ik hoop dat ik snel beter word, dat soort zaken. Dit soort hoop is afhankelijk van omstandigheden, van kansen, van mogelijkheden. Het is een hoop die kan worden teleurgesteld en die geen echte zekerheid biedt. Roemen in dit soort hoop is dwaasheid. Het is als juichen omdat je misschien, dus dat je juicht al omdat je misschien een loterij zal winnen. En in veel christelijke kringen wordt je dus ook geleerd om te hopen in hoop. Net zoals je wordt geleerd om te geloven in geloof. Maar de Bijbelse hoop, de hoop waar Paulus over schrijft, is het tegenovergestelde van onzekere wensdenken. Er zijn drie kenmerken van Bijbelse hoop. Als eerste is Bijbelse hoop een anker voor de ziel. Dat is hoe de schrift het omschrijft. De brief aan de Hebreeën geeft ons het meest krachtige beeld van de christelijke hoop. In Hebreeën 6 vers 18 en 19, we nemen vers 17 voor de context, nemen we mee, lezen we het als volgt. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Dus let goed op wat we lezen. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dus de auteur doet iets belangrijks als je deze verse ontleedt. Nou, Ivan of Sergio zullen ons hier doorheen meenemen. Maar de auteur helpt ons om te zien dat hoop objectief gefundeerd is. Objectief gefundeerd op Gods belofte, op zijn eed. Dus het rust niet op onze gevoelens, het rust ook niet op onze omstandigheden. Hij laat ons ook zien dat onze hoop, en hier gaan we zo wat dieper op in, eschatologisch gericht is. Klinkt duur, klinkt fancy, maar simpel gezegd, hij laat ons zien dat de hoop zich richt op de toekomstige werkelijkheid. Namelijk gemeenschap met God in zijn heiligheid. We zien dat in vers 19. Maar hij laat ons ook zien dat de hoop, wat theologen zo mooi omschrijven, ik zei net God gecentreerd, maar Christocentrisch is. Volledig gecentreerd op onze Heer Jezus Christus. Onze hoop is waar Christus is. Hij is onze hoge priester die al is binnengegaan. Dus de hoop waar de auteur van Hebreeën over schrijft, is geen innerlijk gevoel dat afhankelijk is van hoe goed wij hopen. Het is een zekerheid die rust op Gods onveranderlijke wil, zijn belofte, op zijn eed. Nou, waarom is het een anker voor onze ziel? Maar dat is echt significant. Omdat de ziel van de gelovige van zichzelf en in zichzelf geen vaste grond heeft. Het is blootgesteld aan twijfel. Het is blootgesteld aan zonde, aan lijden, aan vervolging. En aan de neiging ook om terug te vallen in eigen gerechtigheid. De auteur van de Hebreeën spreekt tot gelovigen die dreigen te verslappen. Die dreigen terug te gaan. En sommigen zijn al teruggegaan naar het oude. En hij houdt hun dus niet hun eigen geloofskracht voor. Maar het object van hun hoop. Het object van hun geloof. Gods belofte, Gods eed en het werk van onze Heer Jezus Christus. Dus de hoop is een anker, omdat het de ziel vasthecht als het ware aan iets buiten zichzelf. Iets wat onwankelbaar is, iets wat niet verandert. Dus het is een anker voor de ziel. Dat is Bijbelse hoop. Wat nog meer? De schrift leert ons ook dat onze hoop een levende hoop is. Het is een levende hoop. Let op wat Petrus schrijft. We hebben dit uitgebreid behandeld in 1 Petrus 1 vers 13. Hij schrijft, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus Petrus laat ons iets cruciaals zien. Onze hoop is niet iets wat we van onszelf opwekken. Het wordt in ons geboren op het moment van onze wedergeboorte. Het is het directe gevolg van de daad van God waarbij hij ons van geestelijke dood naar geestelijk leven overbrengt. Iemand die niet in Christus is, kan geen levende hoop hebben, omdat hij of zij niet de dingen kan bedenken die boven zijn. Hij is ook niet levend gemaakt. Hij of zij kan alleen de dingen bedenken van het vlees. Maar voor de discipel is het anders. De discipel is opnieuw geboren. De oude mens is gestorven. En het nieuwe leven is met de opgestane Here verborgen in God. En dat is essentieel. Want de hoop die wij hebben ligt in de levende Here. Het is niet de hoop op een dode filosoof of een historische martelaar. Het is de hoop die gevoed wordt door de realiteit van een levende, regerende koning. De koning der koningen. Het is dezelfde onmetelijke kracht die Christus uit de dood opwekte. Dat is de kracht die ons hoop levend en actief houdt, omdat het de hoop is van onze God. Dus, hoop, zoals de schrift dat definieert, is een anker voor de ziel. Het is een levende hoop en het derde belangrijke kenmerk is, het is gegrond in Gods karakter. Het is gegrond in de zekerheid van hem die de hoop geeft aan de discipel. En het ding is, uiteindelijk rust elke belofte en elke hoop op de betrouwbaarheid van degene die de belofte doet. Daarom is de meest fundamentele grond voor onze hoop de persoon en het wezen van God zelf. Paulus schrijft aan Titus in vers 2, we lezen vers 1 voor de volledigheid mee. De opening van de brief is als volgt. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. En let op wat hij schrijft. In de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Wat Paulus hier schrijft mag niet aan ons voorbij gaan. In het Grieks maakt Paulus duidelijk dat God niet alleen niet liegt. Hij maakt duidelijk, God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Het zit niet in zijn natuur, het zit niet in zijn aard. Zijn wezen is waarheid. Daarom is elke belofte die hij doet, even zeker en onveranderlijk als hij zelf is. En dit mogen we dus nooit vergeten, omdat Gods wezen waarheid is, betekent dit dat elke belofte in de schrift gedragen wordt door zijn eigen karakter. Er is geen afstand tussen wat God zegt en wie hij is. Zijn woord is niet los verkrijgbaar van zijn wezen. Dat maakt Bijbelse hoop fundamenteel anders dan menselijke verwachting. Bij mensen is elke toezegging onder voorbehoud. Het is onder voorbehoud van omstandigheden, van inzicht, van trouw, maar bij God geldt dat niet. Hij spreekt vanuit volmaakte kennis, met volmaakte macht en met volmaakte trouw. Als hij zegt dat er eeuwig leven is voor wie in Christus gelooft, dan is dat geen mogelijkheid, maar een zekerheid. Als hij belooft dat hij zijn werk in ons zal voltooien, dan rust die belofte op zijn eigen trouw en zal hij dat ook voltooien. Daarom is het ook onmogelijk om hoop los te maken van een zuiver zicht op wie God is. Elke verwatering van Gods karakter, als men hem bijvoorbeeld vooral als een liefdevolle, maar grillige vader ziet bijvoorbeeld, of als een machteloos meevoelend wezen ergens in de hemel, ondermijnt het automatisch de hoop die erop gebouwd is. Want hoop rust niet op de mens die hoopt, maar op degene die het beloofd heeft. En daarom blijven de apostelen wijzen, continu in de schrift, op wie God is, wanneer ze spreken over hoop. Je ziet hoop in de schrift nooit los van Gods karakter, nooit van zijn zelfopenbaring. Het komt uit wat God over zichzelf gezegd heeft en gedaan heeft. Daarom noemt Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 15 vers 13, God de God van hoop. Hij bidt daar dat deze God de gelovigen zal vervullen met blijdschap en vrede in het geloven, zodat zij overvloedig zullen zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Je ziet hier dus duidelijk worden dat hoop het gevolg is van wie God is en van wat hij in het hart van de gelovigen bewerkt. Niet alleen is God de inhoud van de hoop, hij is ook de bron ervan. Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 21 dat gelovigen, dat heiligen door Christus geloven in God die hem uit de doden heeft opgewekt en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof ook hoop op God is. Waar wijst hij op? Wat wil Petrus bereiken? Dat ons vertrouwen blijvend op God gericht zal zijn. Niet op zichtbare bewijzen, niet op tijdelijke verlichtingen van onze omstandigheden, maar op God zoals hij zichzelf geopenbaard heeft in Christus. Trouw aan zijn belofte, machtig om leven te geven, genadig om zondaars te rechtvaardigen. David schreef bijvoorbeeld in Psalm 33 dat geen menselijk middel redding kan brengen, maar dat de ziel van Gods volk uitziet naar de Heere, onze hulp en onze schild. En in Klaagliederen 3 vers 24 schrijft Jeremia te midden van zijn ellende. Hij schrijft, mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Hoop is daar niet het resultaat van omstandigheden die verbeteren, maar van een bewust rusten in wie God is. Ik wil dat we allemaal weten, nu met deze heldere definitie van hoop, dat wanneer je door moeilijkheden heen gaat en een broeder of zuster je aanspoort of oproept om te hopen, dat je weet dat dit nooit een oppervlakkige of loze aansporing is. Het is precies wat we door de hele schrift heen zien. We hebben inmiddels meerdere versen gelezen van brieven geschreven aan broeders en zusters in de eerste gemeente. Mensen die leefden onder druk, onder vervolging, onder onzekerheid, met verleiding, met lijden. En wat zie je de auteurs van de brieven continu doen? Ze wijzen hen telkens weer op de hoop die er is in onze Heer Jezus Christus. Iedere keer weer op de vaste zekerheid van wie God is en wat hij beloofd heeft. En wij kunnen snel, en wij denken heel snel in onze tijd, dat we iets anders nodig hebben. Iets tastbaars, iets wat snel werkt. 5 stappen tot herstel, 7 sleutels tot verandering. Doe dit en je zult ei ontvangen. We zoeken naar structuren die controle geven en oplossingen die direct toepasbaar zijn. Maar dit woord dat we geloven, dat we prediken, dat we openen, is door de Heere God zelf gegeven. Door zijn geest, door de trooster, die de harten kent, die zwakheden doorgrondt. Die weet wat de kinderen van God nodig hebben. En als hij, de geest van de waarheid, toen op dat moment leidde tot deze woorden, waarom zouden we vandaag, anno 2025, iets anders nodig hebben? Heb je moeite in je huwelijk? De schrift leert dat je hoop hebt. Heb je moeite in de opvoeding van de kinderen, van je kinderen? Je hebt hoop. Heb je strijd op je werk? Je hebt hoop. Sta je onder financiële druk? Je hebt hoop. Weet je niet hoe je de volgende dag doorkomt? Weet dit, wat de dag ook brengt, het brengt je dichter bij de vervulling van de hoop die we hebben in onze Heer Jezus Christus. En daarom zeg ik jullie persoonlijk, kijk, ik word moedeloos, absoluut moedeloos, van mensen die zichzelf christen noemen, met allerlei pragmatische ideeën komen, die denken wijs te zijn naast God of zelfs boven God. Die denken dat ze mensen kunnen helpen door de schrift aan te vullen met stappenplannen, schema's, methoden, strategieën, alsof Gods woord op zichzelf niet toereikend is. Alsof hoop een techniek is. Maar let op wat Paulus schrijft aan de Romeinen in Romeinen 15 vers 4. Dit woord moeten we opslaan in onze harten. Hij schrijft, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Let op wat hij schrijft. Alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven met een reden. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. De hele schrift, ook het Oude Testament, is gegeven opdat wij hoop zouden hebben. Hoop, niet alleen informatie, geschiedenis of morele lessen, maar echte, werkelijke, God-gecentreerde hoop. Hoop die geboren wordt in het hart van de gelovigen, zijn volhard en vertroosting ontvangt uit het woord van God. Dat is wat het woord doet. En dan zie je ook hoe gevaarlijk het is wanneer men probeert hoop te geven vanuit iets anders. Wanneer iemand je vertrouwen richt op een programma, op een formule, dan verlegt men het fundament van de ziel. Het is een aanval op Gods wijsheid. Want als God zelf zegt dat hij hoop geeft door zijn woord, hoe durven wij dan iets anders in het midden te zetten? Hoe durven wij te zeggen dat mensen meer nodig hebben dan het woord van God? We hebben een levende hoop, een hoop die niet zal wankelen omdat het niet wankelen kan. Maar dan is de vraag, oké, we hebben hoop. De vraag is dan, wat is die levende hoop? Wat is die hoop wat een anker voor onze ziel is? Nou, Paulus schrijft het. Hij schrijft, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit moeten we ontleden. Waar heeft Paulus het over, de heerlijkheid van God? Nou, het Griekse woord wat hier wordt gebruikt is doxa. Ja, daar hebben we ons woord ook doxologie van. Ja, het verwijst in de context van de heerlijkheid. Het verwijst in deze context naar de heerlijkheid van God. Nou, in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat doxa vrijwel overal waar het in het heel Hebreeuws wordt gebruikt, of het Hebreeuwse woord. Maar Hebreeuws is niet goed, kavod. Dat is het woord wat daarvoor wordt geschreven of gebruikt in het Hebreeuws. Dit woord betekent letterlijk gewicht of zwaarte. In het Oude Testament werd het toegepast op de zichtbare manifestatie van Gods aanwezigheid en zijn majesteit. Deze heerlijkheid, we hebben het afgelopen week hebben we het vaker aangekaart, werd gezien bij de Sinaï, in de tabernakel, in de tempel, wanneer Gods heerlijkheid de tempel vervult. Het was de aanwezigheid van God zelf, waar de mens niet onverschillig toe kon naderen. Deze heerlijkheid is echter verloren gegaan door de zonde. Niet dat Gods heerlijkheid verloren zelf is gegaan, dus niet dat hij geen heerlijkheid meer bezit, maar wij missen de heerlijkheid van God. We hebben dit behandeld in Romeinen 3, vers 23. Paulus schrijft daar, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De zonde heeft de mens afgesneden van de tegenwoordigheid van God, van de gemeenschap met hem. Er is niet slechts een moreel tekort, maar een fundamenteel verlies. De mens is uitgesloten van Gods nabijheid en zijn heerlijkheid. Wanneer Paulus het in Romeinen 5 vers 2 heeft over de hoop van de heerlijkheid van God, verwijst hij dus naar het herstel van iets wat verloren is gegaan. Een herstel dat mogelijk is geworden door rechtvaardiging op grond van geloof. Maar de vraag is dan, wat is de aard van de hoop van deze heerlijkheid? Nou, belangrijk om te weten, hè, ik had het net al erover, hè, dat dure woord, dat het eschatologisch van aard is. De heerlijkheid van God is ons nog niet volledig geopenbaard. Het ligt in de toekomst. De hoop is dus toekomstgericht, maar gegrond in wat Christus al gedaan heeft. Dus het is zeker voor de discipel. En deze hoop kent als het ware drie dimensies. De eerste is persoonlijke verheerlijking. Daarmee bedoelen we het volledige herstel en de uiteindelijke verheerlijking van de mens zoals God hem bedoeld heeft. Vrij van zonde, van lijden en van sterfelijkheid. Volledig gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Deze hoop is niet pas ontstaan in het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament klinkt de verwachting hiervan. Maar dus met bestemming voor de toekomst. In Daniël 12, vers 2 en 3 lezen we als volgt. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dus deze tekst verwijst vooruit naar een lichamelijke opstanding, waarbij gerechtvaardigen zullen stralen in heerlijkheid. De beeldspraak van licht en glans in het Oude Testament is verbonden aan Gods tegenwoordigheid. En Daniël past het dus toe op rechtvaardigen. En hij doet dit niet als metafoor, maar als werkelijke deelname aan die glorie. Nou, in het Nieuwe Testament wordt deze lijn voortgezet en expliciet gemaakt in relatie tot Christus. We lezen in 1 Johannes 3 vers 2 als volgt. Daar schrijft de apostel: geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. De verheerlijking van de gelovigen wordt hier gekoppeld aan het zien van Christus zoals hij is. En dat zien zal ons gelijkvormig maken aan hem. Er is dus een directe verbinding tussen de openbaring van Christus in heerlijkheid en de voltooiing van wat God in zijn kinderen begonnen is. Paulus leert in Romeinen 8 vers 29 en 30 dat dit de lijn is van Gods heilsplan. Hij schrijft in Romeinen 8, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders, en let op, en hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En let op hoe Paulus verheerlijkt schrijft. Het is toekomstig, maar zo zeker dat het in Gods plan als voltooid genoemd wordt. De bestemming van een ieder die in Christus is, is verheerlijking. Dat is de bestemming. En deze verheerlijking omvat dus ook het lichaam. In Filippenzen schrijft Paulus het volgende in Filippenzen 3 vers 20 en 21. Hij schrijft, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, en let op wat hij schrijft, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hier zie je dus wat duidelijk wordt dat de hoop op de heerlijkheid niet alleen een geestelijke werkelijkheid is, het is ook een lichamelijke werkelijkheid. Het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus is het patroon waaraan het lichaam van elke gelovige gelijkvormig gemaakt zal worden. Het lichaam dat nu onderhevig is aan zwakheid, aan verderf en dood, zal onvergankelijk, krachtig en geestelijk gemaakt worden. Paulus schrijft zo glorieus aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15 vers 52 tot en met 54. Schrijft hij: in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dus de persoonlijke verheerlijking is niet een extra beloning voor de vromen, maar de vastgestelde eindbestemming van elke rechtvaardige. Deze hoop doet ons uitzien. Het herinnert ons eraan dat dit leven, dat we bijwoners en vreemdelingen hier op aarde zijn. Dat onze worstelingen met zonde, met zwakheid en vergankelijkheid niet het laatste woord zullen hebben. Wij wachten op de openbaring van de Zoon, omdat dan ook onze verheerlijking plaats zal vinden. En ik hoop voor ons ook dat dit onze kijk op het sterven zal hernieuwen. Kijk, wij kijken als gelovigen niet primair uit naar het sterven op zich. Er is een leer de gemeente ingeslopen dat wij als het ware, dat wij de dood zien als onze vriend. De dood is niet onze vriend. De dood is gekomen door de zonde. En hoewel Paulus schrijft dat het beter is om heen te gaan en met Christus te zijn, is dat geen uitdrukking van hoop op de dood, maar van het diepe verlangen om bij de Heere te zijn. Het is het beste in het spanningsveld waarin hij zich bevond. Blijven omwille van de dienst aan de gemeente in Filippi, of heen gaan om in de tegenwoordigheid van Christus te zijn. Maar nergens, nergens wordt de dood zelf, het sterven zelf, verheerlijkt en nergens roept de schrift ons ook op om naar het sterven uit te zien. Wat de apostelen werkelijk verwachten, waar ze naar uitzien, is de dag van de opstanding, de dag van de heerlijkheid. Paulus schrijft bijvoorbeeld hè, in 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 4. Hij schrijft het volgende. Hij schrijft, wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Let op de formulering. Paulus verlangt niet naar ontkleding, het sterven en het uit het lichaam zijn. Dat is Griekse filosofie. Het scheiden van het materiële en het geestelijke. Dat is niet waar hij naar uitkijkt. Hij kijkt er naar uit om overkleed te worden, de vernieuwing van het lichaam bij de opstanding. Dat is waar hij naar uitkijkt. Dat is zijn hoop. Niet om verlost te worden uit het lichaam. Wel van het lichaam wat onderhevig is aan het verderf. Maar om uiteindelijk bekleed te worden met dat onvergankelijke lichaam waar geen verderf meer in is. Dat is de hoop. Dat is waar we naar uitkijken. Daar zien we naar uit. Niet naar het moment van sterven, maar naar de dag waarop de Zoon verschijnt en de doden worden opgewekt en zij die leven ook veranderd zullen worden. En hem gelijkvormig zullen zijn. Dat is de volheid van de hoop waarop wij roemen. Dat is één. Het tweede, waar we naar uitkijken wat betreft de hoop op de heerlijkheid, is de aanschouwende verheerlijking. Met aanschouwende verheerlijking bedoelen we het toekomstige voorrecht van de gelovigen om de heerlijkheid van God werkelijk te zien. Niet bedekt, niet door geloof alleen maar van aangezicht tot aangezicht. De gelovige zal God kennen in directe gemeenschap. De schrift laat zien dat dit het uiteindelijke doel is waartoe de mens geschapen is en het hoogtepunt van de hoop op de heerlijkheid van God. In dit leven is ons kennen van God beperkt. Paulus schrijft in 1 Korinthe 13 vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. De beeldspraak van de spiegel wijst op een indirecte en onvolledig beeld. Dus zelfs, en dit is belangrijk voor ons, hè? Zelfs als we daarvan kunnen spreken, hè, het zuiverste geloofsleven van iemand kent deze beperking. Wij allen kennen ten dele. Allen. Er is kennis van God, er is werkelijke gemeenschap, maar er is nog geen onbelemmerde aanschouwing. Wij zouden God nu niet kunnen zien met dit lichaam wat wij hebben. De gelovige leeft nu in vertrouwen op Gods woord. Niet op een zichtbare realiteit. Maar dat is tijdelijk. We lazen net in Johannes. Wij zullen hem zien zoals hij is. Het zien is een onmiddellijke vormende werkelijkheid. Maar let ook goed op wat de Heere Jezus zelf bad. In Johannes 17 vers 24. Hij schreef, of hij bad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. De Zoon zelf wil dat de heiligen zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Dat is het doel van hun verlossing. Niet alleen om gered te zijn van het oordeel, maar om hem te kennen in zijn verhevenheid, om hem te zien in zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid is de heerlijkheid die hij bij de Vader had voor de grondlegging van de wereld. In Openbaring 22 vers 3 en 4 lezen we als volgt. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem zien. en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Besef dat het zien van Gods aangezicht in het Oude Testament voorbehouden was aan niemand. Zelfs Mozes mocht God niet in zijn volheid zien. Zelfs hij kon hem niet zien. Maar hier in de voleinding is de scheiding opgeheven. Er is directe gemeenschap met God. We zien dus de hoop op de heerlijkheid van God omvat het zien van God zoals hij is. In de volle openbaring van zijn majesteit in Christus. En als laatste, de hoop op de heerlijkheid van God omvat niet alleen de verheerlijking van de gelovige zelf en het aanschouwen van Gods heerlijkheid, maar ook de vernieuwing van de schepping waarin de gelovige leven zal. De schrift laat zien dat de hele kosmos die nu onderworpen is aan vergankelijkheid, zal worden bevrijd, vernieuwd en vervuld met de heerlijkheid van God. Romeinen 8, vers 20 en 21 leren ons, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus de schepping zelf is niet in haar oorspronkelijke staat. Het draagt de gevolgen van de zondeval. Het is onderworpen aan vergankelijkheid, maar deze toestand is niet definitief. De schepping zelf deelt in de verwachting van de verlossing. Ze zucht samen met de gelovigen en ziet ook uit naar de verheerlijking. Paulus noemt dit de vrijheid van de heerlijkheid. Maar Petrus schrijft bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, let op hoe hij schrijft, of waarvan hij schrijft, dit is wat wij christenen verwachten. Hij schrijft, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En let op ook wat de aansporing is die hieruit volgt. We lezen hem nog een keer. Hij schrijft, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En let op de aansporing. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Omdat u deze dingen verwacht, dus terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Dus omgevingsheerlijkheid voor verheerlijking is het onderdeel van de hoop op de heerlijkheid van God. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar de gerechtigheid woont, waar geen zonde meer zal zijn, waar geen verderf is. En waar zijn heerlijkheid alles verlicht. Dat is waar we naar uitkijken. Dus we hebben veel om in te roemen. God heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. We hebben vrede met hem door onze Heer Jezus Christus. We staan in genade als discipelen. En hij heeft ons zekerheid gegeven. Wij delen, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Kijk, ik weet, om af te sluiten, ik weet dat als we naar de wereld om ons heen kijken, we moedeloos kunnen worden. Ik weet, en je leest het ook online, dat er christenen zijn, en je mag er wat van vinden. Ik vind er niks van, maar ik weet dat er christenen zijn die bang worden door alles wat ze zien gebeuren. Oorlog na oorlog. Maar deze dingen veranderen niets aan wat God beloofd heeft. Helemaal niets. En hij verandert niet. Onze hoop staat vast. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. God zal ons verheerlijken. Christus zal verschijnen. Wij zullen hem zien. Wij zullen gelijk aan hem zijn. Wij zullen wonen waar gerechtigheid woont, waar de dood niet meer is en waar Gods heerlijkheid alles vervult. Wat God begonnen is, zal hij voltooien tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. En daarom roemen wij in de hoop op de heerlijkheid van God. En om af te sluiten, Johannes schrijft. Hij schrijft, en nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u, Heer. We danken u, trouwe God. U bent zo goed, Heer. Wat een hoop hebben we, waar we naar uitkijken. Heer, de dag dat we onze Heere zullen zien, dat we met hem verenigd zullen worden, dat wij hem gelijk zullen zijn, dat wij hem zullen zien zoals hij is. Heere God, we kijken uit naar die dag. Terwijl we hem verwachten, Heer, zien we ook alle ellende om ons heen, Heer. We zien hoe het in de wereld gaat, Heer, maar uw woord heeft ook hierover gesproken. En ik bid, Vader, dat we zullen volharden, dat we zullen blijven roemen in de hoop op de heerlijkheid die we hebben, dat we niet moedeloos zullen worden, dat we niet ontsteld zullen raken, en dat deze dingen ons niet zullen overvallen, Heer, alsof het dingen zijn waar we geen weet van horen te hebben, Heer. Help ons om vast te houden. En laat dit, Heer, onze kijk veranderen op het lijden, op de verdrukkingen, op het sterven. Laat het bovenal onze kijk veranderen op het leven, Heer. Want ons leven is verborgen met Christus in u. En daar danken wij u voor, Heer. We loven en we prijzen uw heilige naam, in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.